Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, met droefheid maakt de kerkenraad bekend dat in de leeftijd van 83 jaar is overleden Willem Huisman, echtgenoot van Grietje Huisman-Lankman. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden op de gemeentelijke begraafplaats aan de Van Oortstraat in Nunspeet-West. In verband met dit sterfgeval zingen wij nu Psalm 89 en daarvan het 19e vers: Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89 en daarvan het 19e vers. Wijnt uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Johannes, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 21 versen. Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. Nog stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Johannes 3, de eerste 21 verzen. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb: gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. En Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en gij weet deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Omdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, omdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zonen Gods. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan hebben.
Wenten vanmiddag zullen een vijftal kinderen gedoopt worden. En daarom zullen wij de catechismusprediking van morgen houden. Er is nog één vraag overgebleven van zondag 3, die wij in deze dienst hopen te behandelen. Zondag 3, vraag en antwoord 8, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Antwoord ja wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Tot zover. Het gaat in deze vraag en in dit antwoord over de gevallen mens. De gevallen mens. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, de gevallen mens is door de zondeval verwoest geworden. We hopen daarbij stil te staan naar aanleiding van de vraag en het eerste gedeelte van het antwoord. Onze tweede gedachte, de gevallen mens kan door de Heilige Geest wedergeboren worden. Hier valt in antwoord 8 de naam van de Geest Gods. En dan hopen wij lijnen te trekken van het antwoord naar het voorgelezen schriftgedeelte uit Johannes 3, waar de Heer Jezus ook gewezen heeft op het werk van de Heilige Geest. En onze derde gedachte, de gevallen mens moet door de wedergeboorte vernieuwd worden. Het slot van het antwoord, ja wij, tenzij wij wedergeboren worden. Dan hopen wij stil te staan bij de wedergeboorte. Dus drie gedachten, is door de zondeval verwoest geworden, kan door de Heilige Geest vernieuwd worden en moet door kan door de Heilige Geest verlost worden en moet door de wedergeboorte vernieuwd worden. Zondag 3, hoe was het ook alweer, jongens en meisjes? We zijn eigenlijk nog maar net begonnen in de Heidelbergse catechismus. En we hebben gezien die eerste zondag, dat was een soort samenvatting. Een inleiding op de hele catechismus. Een samenvatting eigenlijk van die 51 zondagen die daarna komen. Wat is uw enige troost? En hoe kom je daaraan? Dat was de inhoud van zondag 1. Toen zijn we naar zondag 2 gegaan. Eigenlijk de eerste zondag over het stuk van de ellende. En toen was de vraag, hoe leer je je ellende kennen? En het antwoord is, dat doet de Heere door zijn wet. De 10 geboden. De wet is een spiegel om onze ellende te leren kennen. En toen zijn we gekomen bij zondag 3. En zondag 3 gaat over de vraag, maar waar komt het nou eigenlijk vandaan, die ellende? Heeft God dat gedaan? Ligt dat in de schepping? We hebben gezien, nee, het ligt niet in de schepping, want God heeft ons goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Maar waar komt het dan vandaan? Uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar wij ook alles mee te maken hebben, want Adam was ons verbondshoofd. En dan nu nog één vraagje bij zondag 3. En die vraag die gaat over de diepte van de ellende. Want we kunnen wel vastgesteld hebben waar de ellende vandaan komt. Maar als wij de indruk hebben dat het allemaal nog wel meevalt, dan kunnen we er van onze kant toch van alles aan doen. En u zult zien aan het slot van zondag 3, als de diepte van de zondeval getekend wordt, dat blijken zal dat het van onze kant een hopeloze zaak is. Eigenlijk is het vanmorgen een slecht nieuwsgesprek. Daar zie je tegenop. Als je opgeroepen wordt in het ziekenhuis en de dokter zegt, ik heb een slecht nieuwsgesprek, Wilt u naar het ziekenhuis komen? Mag ook uw vrouw meenemen of uw man? Ja, dan ga je met een bezwaard gemoed. En zo is het eigenlijk ook vanmorgen, gemeente, jongens en meisjes. De boodschap van deze morgen valt niet mee. En natuurlijk, een dokter doet dat niet zo graag. Een dokter zou veel liever een mooie boodschap hebben. Hij ziet ook graag blijde gezichten. Maar dat zou natuurlijk niet eerlijk zijn als de dokter een goede boodschap brengt, terwijl er iets heel ernstigs aan de hand is. En zo is het eigenlijk ook in deze morgen. We moeten wel eerlijk met elkaar omgaan. En ja, in het ziekenhuis is het vaak zo nog zo onwerkelijk als je zo'n boodschap krijgt. Ik denk dat er niet heel veel mensen zijn die op dat moment de dokter tegenspreken. Zeggen, hebt u het wel goed? Het overweldigt je gewoon. Maar in de kerk is dat anders. Bij zo'n slecht nieuwsgesprek zijn mensen niet zomaar te overtuigen. En daar ga je er tegenin. En daar gebruik je een woordje voor, jongens en meisjes, dat kennen jullie wel. En dat is het woordje maar. Dat betekent, wacht even, ik heb ook nog wat te zeggen. En zo begint ook het antwoord, maar. Wij hebben er moeite mee om deze boodschap te aanvaarden, onze verdorvenheid te erkennen. En dat laat nou eigenlijk juist zien hoe slecht dat het met ons gaat. Hoe verduisterd dat ons verstand is geworden. Hoe hoogmoedig dat wij zijn door de zonde. Dat we de werkelijkheid niet onder ogen willen zien. Wat heeft de Heere daar een werk aan om mensen dat te leren? Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed, al zo? Ja, ik geloof best dat er wat aan de hand is. Dat zie ik natuurlijk zelf ook wel, dominee. Ik weet ook wel dat ik niet alles goed doe. Maar al zo erg, totaal verdorven, let eens op die woorden, onbekwaam, ganselijk onbekwaam en tot enig goed en geneigd straks tot alle kwaad. Is het nou werkelijk zo dat er van de kant van de mens helemaal geen hoop meer is? Kijk, wij willen best wel toegeven dat er wat aan mankeert. Wij zijn ook niet helemaal blind. Maar zoals u dat preekt, zo erg is het toch niet. Voelt u, gemeente, dat er genade voor nodig is om daarvoor te mogen vallen? En dat u daar ook goed mee zou zijn als u dat zou mogen? Want je kunt wel ontkennen, en dat is bij een lichamelijke ziekte ook zo, heb ik wel eens gelezen, dat mensen in een ontkenningsfase terecht kunnen komen. Het gaat niet over mij, het gaat over een ander. Het is buiten mij, of het is niet zoals de dokter dat gezegd heeft. Maar ben je daar nou goed mee? Ben je daarmee geholpen? Het zou veel beter zijn als de patiënt het wel onder ogen zou zien en aan de dokter zou vragen, wat raadt u mij? En ik hoop dat dat de uitwerking ook van de prediking mag zijn. Ganselijk onbekwaam. Dat betekent niet alleen, we doen het niet, maar we kunnen het niet. We zijn onbekwaam. We zijn afgekeurd. We zijn niet geschikt. Wij hebben de vermogens niet meer om goed te doen. Nou, zegt u, is dat nou echt zo? Er is er nog heel veel goeds op deze wereld. Moet je eens kijken wat mensen voor elkaar over hebben. Gisteren hebben we daar ook nog iets moois van gezien bij de begrafenis van meneer Huisman. Er waren twee vrijwilligers aanwezig die mevrouw Huisman bij de rouwdienst en bij de begrafenis begeleid hebben. Met een wensambulance, keurig verzorgd. Die mensen die geven hun vrije dag, die zijn heel betrokken. Die doen er alles aan, zodat zo'n weduwe alles mee kan maken van zo'n dag, dat is nogal wat. En er zijn mensen die geven daar giften aan, zodat dat allemaal vrijwilligerswerk is en de kosten die gemaakt moeten worden door vrijwilligers betaald worden. Geheel belangeloos, dat zijn toch mooie dingen. Dat we dat in onze samenleving nog hebben, daar word je warm van. Ja, dat is ook zo. Dat mogen we wel opmerken, maar er is wel onderscheid tussen goed en goed. En u moet bedenken, als de catechismus het heeft over goed, dan heeft de catechismus het over geestelijk goed. En waar ik het net over had, dat is natuurlijk goed. In het natuurlijke leven is nog heel veel goeds. En dan mogen wij elkaar ook toe aansporen om dat te doen. Alleen, wij mogen dat niet verwarren met geestelijk goed. Want dat is wat anders. Geestelijk goed, daar is de mens niet toe in staat. En wat is geestelijk goed? Dat is jezelf bekeren. Dat is in de Heer Jezus Christus geloven. Dat is de Heere liefhebben. Dat is hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Al deze dingen, dat is geestelijk goed. En dat kunnen wij niet meer, geen mens. Onbekwaam tot enig goed. Dus wat dan ook. Ik kan niet eens bidden. Ik kan niet eens berouw hebben over mijn zonde. Ik kan eigenlijk helemaal niets. Gemeente, dit is heel belangrijk. Want dit wordt door veel mensen ontkend. Bijvoorbeeld door diegene die het hongeren en dorsten aan de wedergeboorte vooraf laten gaan. En er zijn best heel veel mensen die dat doen. Die zeggen, jij moet de eerste stap zetten, jongens en meisjes. Er zullen heel veel mensen zijn die dat in je leven tegen je zeggen. Jij moet de eerste stap zetten en dan zet God de tweede stap. En dan samen kom je er wel. En later zie je dat die eerste stap is ook van God geweest. Ja, dat klinkt allemaal wel heel mooi. Maar zo werkt het echt niet. Onze vaderen zeggen in de Dordtse leerregels dat de mens niet kan hongeren en dorsten. Dat kunnen alleen de wedergeborenen. En het is zelfs zo dat onze vaderen, Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4, bij de verwerping der dwalingen in het vierde artikel deze dwaling verwerpen. Ze zeggen, we werpen dat van ons. Dat een mens dat kan. En ze zeggen in Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4 artikel 4, dus niet bij de verwerping der dwalingen, maar bij de artikelen, dat alleen de wedergeborene goden een offerande van een gebroken geest kunnen opofferen. Dus niemand kan dat. En daarom is het een arme leer. Als je zegt, u moet eerst berouw hebben, u moet eerst hongeren, u moet eerst dorsten, u moet de Heer Jezus aannemen, dan word je wederom geboren. Nou, als dat zo is, dan wordt er niemand wederom geboren. Want een dode kan niet hongeren, een dode kan niet dorsten. Mensen die dat leren, die ontkennen de doodstaat van de mens. En zondag 3... leert ons de geestelijke doodstaat van de mens. Dat de mens onbekwaam is tot enig goed. Ja, maar dominee, een mens heeft toch zijn verantwoordelijkheid? Zeker. Maar daar gaat het in zondag 3 niet over. Zeker heeft een mens zijn verantwoordelijkheid. Daar hoop ik vanmiddag over te preken. Jongens en meisjes. Dan gaat het over onze verantwoordelijkheid. Vanmiddag is de tekst, mijn zoon, geef mij uw hart. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar vanmorgen gaat het over de werkelijkheid van onze diepe verlorenheid. Onze val in Adam. Als het gaat over het stuk van de ellende, gemeente, dan zijn er over het algemeen 3 opvattingen. Er zijn mensen die zeggen de mens is goed of neutraal. maar niet slecht. Er zijn mensen die zeggen, de mens is ziek. En er zijn mensen die zeggen, de mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dat zeggen wij, dat is de Heidelbergse catechismus. Wie zeggen, de mens is goed? Dat zeggen de mensen die de zondeval niet aanvaarden. Wie zeggen, de mens is neutraal? Zegt Pelagius. Pelagius zegt, de mens is een onbeschreven blad papier. Er staat nog niks op. Er staat nog niks goeds op als er een kind geboren wordt. Er staat nog niks kwaads op. Een tabula rasa. En wat daarop komt, dat ligt aan jezelf. Ieder mens krijgt een nieuwe kans. Je begint bij nul. En als je in de min terechtkomt, dan heb je dat puur aan jezelf te danken. Je staat zelf voor de keuze, of goed of kwaad. Nee, Pelagius, wij hebben gekozen. In ons verbondshoofd Adam. Zondag 2 van de Heidelbergse catechismus moet je niet losmaken van zondag 3. En de vorige vraag moet je niet losmaken van deze vraag. De zonde van Adam wordt ons toegerekend. De mens is niet goed. En dan geloof ik niet dat er iemand in de gereformeerde gemeente van Nunspeet is die dat beleidt. Zegt dat wij goed zijn, dat de val van Adam ons helemaal niet aangaat. Ik mag toch geloven dat er niemand is die dat leert. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat de mens ziek geworden is. Er is wel wat gebeurd. Vorige keer hebben we gezien, niet alleen het licht is uitgegaan met de val, maar de mens zelf is aangetast. Gods beeld is aangetast. Het heeft ons geraakt tot in het wezen van ons bestaan. Mens is ziek geworden, zeggen sommigen. Wat zeggen de remonstranten bijvoorbeeld? Die zeggen, ja, je kunt niet veel meer. Een mens die ziek is, die kan niet veel meer. Als je 39 graden koorts hebt of 40 graden koorts, dan kun je niks. Niet veel, maar nog wel iets. En dat leren de remonstranten, die zeggen, ja, mens kan nog wel iets. En dat moet je doen. De Heere geeft je nog een mogelijkheid, die moet jij aangrijpen. Wat jij nodig hebt, dat is een helpende zaligmaker. Eigenlijk leren de remonstranten en de Roomsen precies hetzelfde. Wij noemen hen semi-pelagianen. Dat betekent halve pelagianen. Pelagius zegt, een mens is goed. En de semi-pelagianen zeggen, een mens is ziek. En wij zeggen hier in onze catechismus, een mens is dood. Geestelijk dood, onbekwaam tot enig goed. Ja, dus daar kun je ook niks aan doen. Ja, wacht eens even, dat is nog niet onze hele leer. Er komt nog een heel klein regeltje, wat heel erg belangrijk is, en dat is dit regeltje, en geneigd tot alle kwaad. Wij mogen ook niet het beeld hebben van onze doodstaatgemeente, dat het een doodslaap is waarin je niet schuldig bent. Maar onze doodstaat is een actieve doodstaat. Dat betekent, wij zijn vijandig, wij zijn zondig, wij zijn goddeloos, wij verzetten ons. En iemand die dat doet, die is natuurlijk wel schuldig. Wij zijn niet zomaar mensen die geen kwaad doen. Dat is niet het beeld van onze doodstaat. Maar uit het hart komen voort boze bedenkingen, doodslagen, overspelerijen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Dat zijn wij. En dat kan niet ongestraft blijven. Wij kunnen ons niet verschuilen achter onze doodstaat. Wij zijn verantwoordelijk. Wij blijven verantwoordelijk. En mensen die dat gaan inleven, gemeente, die gaan hun verantwoordelijkheid ook voelen. David heeft na ontvangen genade zijn doodstaat ingelijfd. De Heere laat zien waar die hem vandaan gehaald heeft. Maar die man die zegt niet, ja, ik was al in de buik van mijn moeder het voorwerp van uw toren, dus wat kan ik eraan doen? Nee, hij heeft zijn zonde beleden. Zijn zonde. Die hij gedaan heeft vanuit zijn verdorven hart. Ziet u, gemeente, wij moeten het verliezen. Wij moeten het toegeven. Wij moeten het eens worden. En anders dan zijn we eigenlijk onbehandelbaar. Als je het niet gelooft, ga je niet naar de dokter. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Dus onze eerste gedachte is, wij zijn door de zondeval verwoest, verdorven. Het is niet meer op te bouwen. Er is geen herstel van onze kant, dorre doodsbeenderen. Beeld van een begraafplaats. Het beeld van de dood, dat is ons bestaan. Slecht nieuwsgesprek, gemeente. Het gaat wel heel erg diep, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Kan door de Heilige Geest verlost worden? Dat is wat. Kijk, de dokter met een slecht nieuwsgesprek, die moet misschien zeggen, ja, ik sta met mijn rug tegen de muur. Ik kan u niet meer helpen. Opereren helpt niet. Een kuur helpt niet. Niks helpt. Ik kan u alleen heel veel sterkte toewensen. Ik heb erg met u te doen. En als u pijn hebt, dan zal ik proberen de pijn te verlichten. Maar dan houdt het op. Dan houdt het op voor mij. En dat is nou de rijkdom van de prediking, gemeente, dat ik dat niet hoef te preken vanmorgen. Het houdt op. Want dan staat hier in het antwoord het woordje, tenzij. Dat is wat in het diepste van het stuk van de ellende. Het woordje tenzij. Dat betekent een zondaar die zijn ellende inleeft, die komt toch niet in de wanhoop terecht. Want er is een tenzij. Er is nog uitkomst mogelijk. Er is nog doen aan. Niet van mijn kant zullen we straks zien. Maar wel van een andere kant. Dat mag ook gepredikt worden. Midden in het stuk van de ellende. En ik geloof dat het zo in het bevindelijke leven ook wel gaat. Dat er mensen zijn die aan hun ellende ontdekt worden. En als je aan hen vraagt, maar ken je dan de Heer Jezus Christus niet? Dat ze moeten zeggen, nee, die ken ik niet. Wie is hij? Omdat ik in hem zou mogen geloven. En die toch wel eens mogen zeggen, en toch mag ik wel eens moed grijpen, dominee. Dat het nog kan. Want de Heer heeft mij laten zien dat het van buiten mij nog mogelijk is. Net als bij die dochters van Jeruzalem, weet u die preek nog? Ze kenden Christus niet, zeker niet van nabij. Maar hun hart ging uit. Ze hebben aan de bruid gemerkt dat er een wonder mogelijk is. Ja, wij. Kijk, dit is iemand die is het ermee eens. Zijn wij al zo verdorven? Ja, zegt deze leerling, zo is het. Dat is een goede leerling. Die heeft het echt begrepen. Die heeft ontdekkende genade van de Heilige Geest ontvangen. Anders had hij het niet zo gezegd. Ja, wij. Het geldt van ons allemaal, gemeente. De Heer Jezus heeft tegen Nicodemus gezegd, gij lieden moet wederom geboren worden. Hij kan zichzelf uitsluiten. Hij zegt, u moet wederom geboren worden. Hij niet. En dat kan ik vanmorgen niet doen. Ik moet vanmorgen zeggen, wij moeten wederom geboren worden of zijn, zal het wel zijn. Ieder mens, alle Joden, alle heidenen, alle kerkmensen, wie wij dan ook zijn. Want wat uit het vlees geboren is, dat is vlees. Adams kinderen zijn Adams kinderen. Hoe mooi dat ze zich ook opmaken en kleden. Maar het zijn Adams kinderen. Een graf kan er heel mooi uitzien. Begraafplaatsen, het is soms haast een vermaak om er te zijn. Als je gisteren zo over de begraafplaats loopt onder de zon en er is een heel veld ingezaaid met allerlei veldbloemen. En je ziet al die vlinders die daarboven vliegen. Dat is een prachtig gezicht, een vermaak om er te zijn haast. Maar er is wel de dood. En zo is het ook in ons leven, gemeente. We kunnen onszelf mooi maken, we kunnen onszelf opknappen, maar wij blijven vlees. En vleeselijke mensen, natuurlijke mensen, die kunnen van de Heere heel veel krijgen. Die kunnen gaven hebben, die kunnen muziekinstrumenten bespelen, die kunnen schilderijen maken, die kunnen toespraken houden. Die kunnen zelfs een leraar in Israël zijn, net als Nicodemus, waar iedereen hoge achting voor heeft. En toch dood. Dood in de zonde en in de misdaden. Ja, wij, tenzij wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Kijk, veranderen, dat heeft geen zin. Opknappen, dat heeft geen zin. Maar het moet vernieuwd worden. En dat kunnen wij niet. Daar is een ander voor nodig. Daar is het werk des Heren voor nodig. En dat is het tweede wat mij bemoedigt in het stuk van de ellende gemeente. Dat is dat hier de naam van de Heilige Geest genoemd wordt. Ik hoef zondaren niet te overtuigen van hun ellende. Maar de Heilige Geest doet dat. En ik kan u niet uit de put trekken, om het zomaar te zeggen. Maar de Heilige Geest doet dat. Niet door kracht, noch door geweld. Maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Tenzij wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Dus de verlossing is een werk van de Heilige Geest. En dat werk van de Heilige Geest, dat is mogelijk. Dat is mogelijk voor dode zondaren. Dus ik hoef nooit te zeggen wat de dokter zegt. Ik kan niks meer voor u doen. Ik mag altijd nog zeggen, ik heb een boodschap voor u. Ja, wij, tenzij wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Ja, maar wie zal dan delen in dat werk van de Heilige Geest? Zal dat ook voor mij zijn? Wel, een van de kenmerken van het werk van de Heilige Geest is dat de Heilige Geest vrij machtig is. Dus hij laat zich niet voorschrijven. We zien dat heel duidelijk ook in het gesprek tussen de Heere Jezus en Nicodemus. De Heere Jezus vergelijkt het werk van de Heilige Geest bij de wind. En hij zegt, de wind blaast waarheen hij wil. Natuurlijk zit daar Gods hand achter, maar er is helemaal niemand van ons gemeente die de wind kan besturen. Als er een oostenwind is, dan kan ik niet zeggen van ik zou liever een westenwind hebben. Ik ga die wind eens omdraaien. Dat kan niemand, helemaal niemand. En zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest is onafhankelijk. Laat zich door niets en niemand beïnvloeden. De wind blaast waarheen hij wil. En daar ligt nu juist de ruimte. Dat is een bemoedigend woord voor mensen die vrezen dat het voor hen niet is. Bij de Heere is geen aanzien des persoons. De Heere is vrij in waar hij werkt, in welke stad, in welk land, in welk dorp, in welk huis, in welk kind. Waar dan ook, de wind blaast waarheen hij wil. En daarom is het vaak zo verrassend. Dat er iemand uit de gemeente plotseling door de Heere, mag ik het zo zeggen, naar voren geschoven wordt. Dat je moet zeggen, ik had het eigenlijk nooit gedacht van die vrouw. Ik heb dat wel meegemaakt, ook in Nunspeet. Dat iemand tot ruimte mag komen en dat ik moet zeggen, ik had eigenlijk dat niet gedacht. Dat de Heere deze vrouw, deze man eruit zou halen. Het gaat er ook niet om wat ik denk. De Heere is vrijmachtig, de wind blaast waarheen hij wil. En de Heere doet het op die manier dat mensen inderdaad verwonderd staan over zijn werk. Het gaat niet volgens onze berekening. Laat dat tot een bemoediging zijn, waarheen hij wil. We zien op de Pinksterdag dan vervuld die wind het hele huis waar ze ook zaten. Tot in de allerkleinste hoekjes. De Heer is vrijmachtig in welke mensen dat hij werkt. De Heer is vrijmachtig hoe hij werkt. De wind kan heel verschillend zijn. De wind kan woeden. En de wind kan ook suizen. En zo is ook het werk van de Heilige Geest. Dat kan heel verschillend zijn. Rustig of stormachtig. Bij Lydia gaat het weer anders dan bij de stokbewaarder. En toch is het dezelfde geest. De mate waarin de Heilige Geest werkt, die kan onderscheiden zijn. De een krijgt een hele korte, diepe weg en de ander een hele lange, geleidelijke weg. Het werk van de Heilige Geest is vrijmachtig. Maar het is ook indringend. De wind doet altijd wat. De wind laat ook zijn sporen na. En het meest duidelijkste is dat natuurlijk als de wind loeit. Dan, als hij dan na zo'n storm, jongens en meisjes, buiten komt, dan hoeft niemand tegen je te zeggen wat er gebeurd is, want je ziet het. Je ziet de pannen op de straat liggen als het erg geweest is. Je ziet de afgebroken takken, je ziet zelfs groene blaadjes die losgescheurd zijn door de wind. Dus één ding is zeker, het werk van de Heilige Geest, dat blijft niet verborgen. Het komt openbaar. Het blijkt in de vruchten. Het dringt door. Het is niet tegen te houden. En ook de zachte, zoele wind heeft een uitwerking. De bruid zegt, ontwaak noordenwind. Maar ook, kom gij zuidenwind, doorwaai deze hof. Het is ook de zoele zuidenwind. Het is ook de warme wind die nodig is voor het gewas en voor de vrucht. Maar één ding is zeker, waar de wind waait, daar zie je de vruchten. De geest Gods werkt heel indringend. Je ziet het op de Pinksterdag. En de vraag is, gemeente, jongens en meisjes, of dat werk van de Heilige Geest in ons hart mag zijn. Want daar gaat het om. Tenzij iemand wederom geboren worden, zegt de Heer Jezus. En dat is een werk van de Heilige Geest. Onze kerkgang is niet genoeg. Wat moet er dan gebeuren? Wel, de Heilige Geest moet ons ontdekken aan onze zonde. Zondag 2, zondag 3. En als dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan ga je je zonde beleven. Dan ga je je zonde leren kennen. Dan ga je je zonde bewenen. Dan ga je van de zonde vluchten. En dat zien de mensen, jongens en meisjes, als dat gebeurt. Wat is er toch met die jongen aan de hand? En misschien kun je zelf niet eens zeggen dat het werk van de Heilige Geest is. Je kunt het ook niet begrijpen, zullen we zo zien. Maar het komt wel in je leven openbaar. Vroeger lag je nooit op je knieën. En dan lig je plotseling iedere dag op je knieën. Vroeger lag je nooit wakker. En dan lig je plotseling regelmatig wakker. Vroeger greep je nooit naar je Bijbeltje. En dan grijp je telkens naar je Bijbeltje. Vroeger had je geen last van de zonde. En dan heb je steeds last van de zonde. Als de Heilige Geest gaat werken, dan is dat indringend. Dan heeft dat gevolgen voor je hele leven, voor je hart, maar ook voor de buitenkant. Dan heb je maar één begeerte, en dat is om te leven zoals de Heere dat wil. Als de Heilige Geest gaat werken, dan komt er een droefheid naar God over de zonde. Die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Het werk van de Heilige Geest. Je kunt het niet begrijpen. Je kunt het eigenlijk ook niet volgen. Wanneer is het begonnen? De Heer Jezus zegt van de Heilige Geest, gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Wat betekent dat? Vaak wordt het zo uitgelegd, het werk van de Heilige Geest kun je niet begrijpen. Dat is ook zo. De Heilige Geest werkt zo wonderlijk. Hij breekt af om te bouwen. Hij gaat bedroeven om te troosten. Hij neemt af om te schenken. Nou, dat kun je niet bezien als de Heer dat doet in je leven. Je begrijpt er helemaal niks van. Maar als de Heer zegt, gij weet niet van waar hij komt, dan betekent dat eigenlijk, je weet niet eens goed waar het nou begonnen is. De meeste kinderen van God, die weten niet precies het moment waarop ze wederom geboren zijn. Ja, en die tijd, toen is het gaan veranderen. En die preek, nou, die heeft mijn leven omgekeerd. Maar was er daarvoor ook niet al iets? Ik weet het niet goed. En was het dat toen al? Ik weet het eigenlijk niet goed. Gij weet niet van waar hij komt. En hoe moet het nou verder? Waar eindigt het? Waar gaat het naartoe? Weet ik ook niet. Weet ik ook niet. Ik heb het niet in de hand. Gij weet niet waar hij heen gaat. Het werk van de Heilige Geest, dat is zo onbevattelijk. Zo onbegrijpelijk. En jongens en meisjes, dat is ook heel belangrijk. Want jullie zullen in aanraking komen met mensen die het werk van de Heilige Geest willen beredeneren. En die zullen zeggen, ik heb jullie in de kerk, je snapt er toch niks van. Die dominee die heeft wel een mooi verhaal, maar die lost het niet voor je op. Uiteindelijk ga je toch met je pakje naar huis. En je blijft er buiten staan. Wat heb je daar nou aan? Kijk, het moet zus en zo, zie je. En het is eigenlijk in een half uurtje op te lossen. Maar bij jullie in de kerk, ja, er worden mensen begraven die hun hele leven in de kerk gezeten hebben. Die weten nog niet waar ze aan toe zijn. Is dat zo? Het werk van de Heilige Geest, gemeente, dat is niet 1 en 1 is 2. Maar het werk van de Heilige Geest is dat gij weet niet van waar hij komt. Gij weet niet waar hij heen gaat. Ik zal de blinden leiden. Door de weg die ze niet geweten hebben. En op paden die ze niet geweten hebben. Dat doet Christus door de Heilige Geest. Christus werkt door de Heilige Geest. De Heilige Geest is de toepasser. Ik zal het kromme voor hun aangezicht recht maken. Snap je toch niks van het kromme? En de duisternis tot licht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Het werk van de Heilige Geest. Je kunt het nooit begrijpen. En als je het begrijpen kan, dan zet ik er een vraagteken achter. Mensen die het zo beredeneren, achter wat zij vertellen, zet ik een vraagteken. Want dan denk ik, nee, zo is het niet. Dat is zo menselijk. Ik mis het wonder daarin. Dat is niet van de Heilige Geest. Van de Heilige Geest is het. Gij weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. En ja, dat is bij u zo, maar bij mij is dat anders. Nee, dat is, als het goed is, bij u niet anders. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 3, alzo is een iegelijk die uit de Geest geboren is. Allemaal. Ze herkennen elkaar daar allemaal in dat onbevattelijke wonder. Ja, maar wat moet ik dan doen? Dominee, als ik daarin wil delen, hoe kom ik er dan aan? Wel, de Heere werkt wel middelijk. De Heilige Geest werkt middelijk. En wat is het middel dat de Heilige Geest gebruikt? Het woord. De genademiddelen zijn het woord. Het gebed. De sacramenten om het te versterken. Dus waar roept de Heere ons toe op? Om de middelen te gebruiken. Ernstig te gebruiken. De Heere heeft dat door middel van Ezechiël zo duidelijk onderwezen. Hij werd geroepen om te prediken voor de dorre doodsbeenderen. En de wereld zou zeggen, man, stop ermee, want dat werkt niet. Maar het werkte wel. Toen de Heilige Geest kwam en ging werken in die dorre beenderen, toen kwamen ze niet alleen tot elkaar, maar ze kwamen tot leven. Dat is het middel wat de Heere gebruiken wil om dat nieuwe leven dat geestelijke leven te werken. Hij doet dat door woord en geest. En zou je dan niks kunnen doen? Jazeker. Wat je kunt doen, dat is de middelen ernstig waarnemen. Wat je doen kunt, dat is je biddend neerzetten onder de prediking. Wat je doen kunt, dat is je handen vouwen. Dat is worstelen aan de troon van Gods genade. Wat je doen kunt, dat is de middelen gebruiken. Dat doe je in het natuurlijke leven ook, die de Heere geeft. We zeggen ook niet, ja, of je dat virus krijgt, ja of nee, kan daar ook niks aan doen. Ja, sommige mensen zijn onverschillig. Die letten nergens op, dat mag ook niet. Als het goed is, dan gebruik je de middelen die er zijn. Om niet ziek te worden of om weer gezond te worden, moeten wij de middelen gebruiken voor zover die geoorloofd zijn. De gemeente, de Heere geven dat we dat op dit gebied ook mogen doen. Ik ben heel blij dat er zoveel mensen zijn. En dat er mensen zijn die helemaal achter in de hal zitten en die niet gezegd hebben, als ik daar moet zitten, dan ga ik naar huis, want wat heeft dat voor zin? Of op het podium zitten valt ook niet mee als heel de gemeente naar je zit te kijken. Als je toch zegt, nou ga daar toch zitten, want ik wil dat woord horen. Dat is het middel, gemeente. En ik hoop zo dat die samenbinding rondom dat woord waar ik het van hebben moet en waar u het van hebben moet, dat die door het gemis daarvan alleen maar versterkt mag worden. En dat dat woord krachtig door mag werken en dat de vruchten van het nieuwe leven mogen blijken door wedergeboorte, onze derde gedachte. Maar zingen we eerst Psalm 77, het eerste en het tweede vers. Mijn geroep uit angst en vrezen, klim tot God het opperwezen. God die in mijn ongeval de oren tot mij neigen zal. En het tweede, ik schatte mij geheel verloren. Ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet aan klacht op klacht. Psalm 77, vers 1 en 2. onze derde gedachte, de gevallen mens moet door wedergeboorte vernieuwd worden. Dus wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest wederbaart. En wat is de wedergeboorte? Wel, de wedergeboorte is een moment en een proces. Er zijn veel mensen die de wedergeboorte wel leren als proces, maar niet als moment. Dus je moet altijd overdenken als het woord wedergeboorte gebruikt wordt, wat wordt er bedoeld? De wedergeboorte is een moment, een zondaar wordt van dood levend gemaakt. Je bent in Adam of in Christus. Er zijn geen drie soorten mensen. Je bent of wedergeboren of niet. Maar in de wedergeboorte begint er een proces. Een proces van vernieuwing. En dat proces dat duurt niet een moment. Maar dat proces dat duurt je hele leven. En dat hebben wij nodig. Dat er dat begin komt. Wij leren altijd die twee betekenissen van wedergeboorte. Je moet wederom geboren worden. Anders is alle opknappen, dat is mijn eigen werk. Dat is allemaal aan de buitenkant. Dat is van de oude Adam, de vrome Adam. Maar ten diepste heb je daar niks aan. Moet wederom geboren worden. Maar als dat wonder gebeurd is, dan ben je er niet. Dan begint het pas. Dan verandert je hele leven. Wederom. Het Bijbelse woord kun je vertalen met opnieuw. Dus voor de tweede keer. Of van boven. Of uit God. Wij moeten uit God geboren worden. Er moet een totale vernieuwing plaatsvinden. Met de eerste geboorte hebben we niks meegekregen, waardoor we dat kunnen bereiken. Dit is die wedergeboorte, lezen we in de Dordtse leerregels. Paragraaf 12, hoofdstuk 3, 4. Die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, dewelke God zonder ons in ons werkt. Ja, dat is toch wel even iets anders dan je moet Jezus aannemen, of niet? Zo hebben onze vaderen dat beleden. Dit moet in ons leven gebeuren. En dat werkt God zonder ons in ons. Daar valt de mens buiten. En dat vinden sommigen teleurstellend in de prediking in de gereformeerde gemeente. Zeggen, daar lossen ze het niet voor je op. Nee, dat klopt ook. Zonder ons in ons. Ik ga dat niet oplossen. Dat is een werk van de Heilige Geest. Dat altijd bij de prediking nodig is. En daar gebruikt de Heer wel het woord voor, maar deze wordt in ons niet teweeggebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, nog door aanrading of zulke manier van werken, dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van mensen zou staan geboren te worden, of niet wederom geboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Ja, daar wordt soms zo menselijk over gedacht. Maar gemeente, niet door uiterlijke aanrading. Als dat zo zou zijn, jongens en meisjes, dan zou ik heel anders op deze preekstoel staan. Echt waar, dan zou ik met mijn vuist zou ik op de preekstoel slaan. Ik zou zeggen, je moet en je zult en dit en dat. Maar nee, zo werkt de Heer niet. Niet door kracht, niet door uiterlijke aanrading alleen. Dat helpt niet. Je kunt wel mensen bang maken en je kunt wel mensen aan het werk zetten, maar dat is het niet. Niet door uiterlijke aanrading alleen. Maar de Geest moet er zijn. En als de Heilige Geest staat, dan kun je het ook niet meer tegenhouden. Dat was een standaard uitdrukking van ouderling van Haafden toen hij nog in de kerkenraad zat. Als de Heilige Geest gaat werken, kun je het niet tegenhouden. En dat bemoedigde hem altijd als het ging om jonge mensen. Die hij opzocht. Mensen die van de kerk afzwierven. En dan zei hij het nog wel eens. Als de Heilige Geest begint te werken, joh, kun je het niet meer tegenhouden. Dat is een bemoediging. Ook voor ouders. Het werk van de Heilige Geest is onwederstandelijk. Wat is dan die wedergeboorte? Oh, dat is zo'n prachtig artikel over die wedergeboorte. Het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen, onuitsprekelijke werking, de welke naar de getuigenis der Schrift in haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking uit de doden. Dat is heel wat anders dan dat oppervlakkige gebabbel van de godsdienst vandaag de dag, die met de wedergeboorte niet rekenen wil. Jongens en meisjes, jonge vrienden, blijf hierbij. En misschien verwondert je, moet dat echt gebeuren, dominee? Ja, het verwonderde Nicodemus ook. Hij dacht dat hij zover was. De Heer zegt tegen Nicodemus: verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. Nicodemus dacht: ik ben toch een zoon van Abraham. En ik heb toch een prachtige jas aan en ik doe heel de dag mijn best. En u moet eens weten hoeveel uren dat ik besteed aan huisgodsdienst. En de Heer Jezus zegt: man, je bent dood in de zonde en in de misdaden met al je vrome werken. Jij moet wederom geboren worden. Ja, maar dit kan toch niet allemaal zomaar opzij geschoven worden? Ja, het telt helemaal niet mee. Ja, maar hoe moet dat dan? Ik kan toch niet andermaal de buik van mijn moeder ingaan? O Nicodemus, je snapt er helemaal niks van. Je hebt er een hele aardse gedachte over. Je beseft niet dat het een wonder is. Je hebt eigenlijk nog nooit goed de schriften gelezen. Dan wordt de Heere Jezus verwonderd. En die zegt: ben jij nou een leraar in Israël? En weet gij deze dingen niet? Moet jij nou de mensen leiding geven, Nicodemus? Er moet een wonder in je leven gebeuren. En is Nicodemus toch niet een beeld van veel kerkmensen die toch eigenlijk het wonder van de wedergeboorte niet nodig vinden? Want ik heb al zoveel en ik doe al zoveel en ik ben al zoveel. Nee, ontdekkende genade leert: je bent helemaal niks en je kunt helemaal niks. Ja, zegt iemand: dominee, maar ik vind die boodschap van u toch wel een beetje gevaarlijk. Maar nou is het net alsof er niks aan gedaan kan worden van onze kant. Ik vind het juist fijn als u mensen aan het werk zet. Kunnen we ook nog wat doen in de week? Deze boodschap heb je toch helemaal niks aan? Nee? Heeft het bij Nicodemus niks gedaan, jongens en meisjes? Deze boodschap? Juist deze boodschap heeft hem laten zien dat hij er buiten stond. En dat wonder van wedergeboorte, dat is misschien wel op dit moment in het leven van Nicodemus gebeurd. En dat is later gebleken tijdens de raadsvergadering. Dan komt hij voor de dag. En dan neemt hij het op voor de Heere Jezus. En bij de begrafenis van de Heere Jezus, dan zie je dat de liefde hem niet langer verborgen kan houden. Die boodschap, die is tot zegen geweest. En ik geloof echt, gemeente, dat deze boodschap ook nu nog tot zegen is. Niet om mensen terug te werpen op zichzelf, maar om mensen te wijzen op dat ene nodige. En ook geloof ik dat deze boodschap nou juist zo tot bemoediging is van mensen die hun doodstaat inleven voor het eerst of bij vernieuwing met David. En die zeggen: ik weet het niet, dominee. Die wedergeboorte, dacht wat is dat voor een begin was in mijn leven, maar er zit nog zoveel onvernieuwds in mijn leven. Ik krijg het er maar niet onder. En als je dan hoort dat het een werk is van de geest, waar de geest een heel leven over doet, dan is dat niet deprimerend, maar bemoedigend. Dan geeft dat weer werkzaamheden aan de troon van Gods genade. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest. Amen.